We lezen 1 Koningen 19 en dat doe ik op de manier, ik lees steeds een stukje tekst, daarna geef ik een stukje verkondiging, daarna weer een stukje tekst en daarna een stukje verkondiging en zo gaan we het hele hoofdstuk door. Beleven we samen het verhaal. Ik begin met 1 Koningen 19 vers 1 tot en met 4. Achab was de koning van Israël, Izebel was zijn vrouw. En dit is na wat er allemaal gebeurd is op de Horeb met dat vuur en die altaar. Achab die vertelde Izebel alles wat Elia gedaan had. Ook dat hij alle profeten ter dood had gebracht. Toen liet Izebel Elia de volgende boodschap overbrengen. De goden mogen met mij doen wat ze willen, als u morgen om deze tijd niet hetzelfde lot ondergaat als zij. En Elia werd bang en die vluchtte om zijn leven te redden. Bij Beersheba in Juda aangekomen, liet hij zijn knecht achter en zelf trok hij één dagreis ver de woestijn in. Daar ging hij onder de bremstruik zitten, verlangend naar de dood. En dan zei hij, het is genoeg geweest, Heer, neem mijn leven, want ik ben niet beter dan mijn voorouders. Tot zover dit eerste stukje. Wat blijkt, niet zozeer koning Achab is in charge, maar Izebel, zijn vrouw, die heeft echt de broek aan, thuis en in Israël uiteindelijk. En dat is echt een krachtige vrouw met een sterke wil. En zij kwam uit de omgeving van het noorden van Israël, omgeving van Sidon, waar Baal werd vereerd. En die hele Baal-godsdienst, die blijkt zij dus in Israël te hebben geïntroduceerd. Zij was een beetje, ja, zij zette achter dat koning Achab in Israël Baal ging dienen. Een afgod. En ze had in ieder geval gewild alle profeten van de Heer had ze willen uitmoorden. En het was ook bijna gelukt als ze niet een stokje voor was gestoken door iemand anders. Maar ze kwam heel ver. En natuurlijk Elia. Die had ze niet te pakken gekregen, maar die haatte ze. Wat had Izebel een hekel aan Elia. En wat hij allemaal deed voor de Heer. Goed, Achab vertelt dus aan Izebel wat er was gebeurd op die Karmel. Die priesters van Baal had niks uitgehaald. De Heer had geantwoord. En die Baalpriesters waren omgebracht door Elia. En dan komt er vuur in de ogen van Izebel. Wat een woede zal daar geweest zijn. Ik weet niet of je weet hoe een blik van haat en een blik van woede die wil doden eruit ziet, maar dat zat, die stond in de ogen van Izebel. En ze was serieus te nemen. Als zij zegt, Elia, ik zorg dat jij doodgaat. Dat is wat ze eigenlijk zegt. Maar jij gaat dat lot ondergaan, wat die Baalpriesters ondergaan, morgen en jij ook. En Elia was tot nu toe best een held, nam het initiatief overal in opdracht van God, maar hier is hij bang. Op dit moment beangstigt het Elia. En op eigen initiatief, niet door roeping van God deze keer, maar gewoon bang door wat in hem opkomt, zijn emotie, vlucht hij naar het zuiden toe, de woestijn in. Dat is niet de plek van zijn roeping. En het laatste stuk zelfs alleen. Hij laat zijn knecht achter, zodat hij echt helemaal alleen is om daar te sterven. Want hij is het echt helemaal zat. Van hem hoeft het allemaal niet meer. Al dat gedoe en nu ook nog dit. Het is genoeg geweest. En je ziet heel duidelijk, nou ik zei het net, tot nu toe nam Elia heel veel initiatief. Maar hier reageert hij echt op de situatie. Dat is een groot verschil wat je leest. En zoals dat vaak gaat in Bijbelse verhalen, hoe het beschreven staat, uit hoe het gaat met Elia moet je opmaken hoe hij voelt. Dus de Bijbel zegt niet, en hij voelde zich mistroostig, hij voelde zich verdrietig en hij zag het niet meer zitten. Maar de Bijbel zegt dan, nou, hij gaat de woestijn in, gaat onder een boom zitten en nou ja, dan moet je opmaken. En Elia zegt, laat allemaal maar, ik wil dood. En daaruit moet je opmaken. Dat is behoorlijk depressief. Herkenbaar of niet, zo'n situatie. In ieder geval zou herkenbaar zijn dat je wel eens gewoon helemaal moedeloos bent. Het gevoel dat alles zinloos is, dat kennen we denk ik. Sowieso, dat hebben we wel eens. Maar ook misschien dat terwijl je geleefd hebt met God, dat je mooie dingen hebt meegemaakt met God. Misschien wel de kracht van God hebt gezien van dichtbij. Mooie dingen in de gemeenschap met God. Maar dat op een gegeven moment er meer tegenslagen zijn. Dat het lijkt of het opgehouden is van God. En dat je afvraagt, wat is de zin van alles? Waarom doe ik het nog? Wat heeft het voor zin om God te dienen als we dit bereikt hebben en dit allemaal niet? Nou, dat in combinatie met dat ze je dood willen hebben, dat heeft Elia. En hij trekt zich terug, gaat alleen in een hoekje zitten, badend in zelfmedelijden, hopend dat hij doodgaat. Nog even kort over dat plek in dat hoekje. Dat is een plek waar we onszelf wel eens vinden, toch? In dit hoekje wat ik nu zojuist beschreven heb. Hebben we recht op die plek om daar te zitten? Misschien wel. Misschien wel. En kun je zeggen, gezien alles wat er gebeurt met je, dat je misschien wel het recht hebt om daar in dat hoekje te zitten. Maar of het de enige mogelijkheid is, is wel de vraag. En of het moet, of het niet ook anders kan. En wat vinden we soms verhalen inspirerend van mensen die in een hoekje zitten, in het donker, maar toch weer de kracht hebben gevonden. Wat is dat inspirerend? Of mensen die van hun handicap die ze hebben gekregen, toch hebben omgezet in hun kracht. Dat is inspirerend. Maar wat kunnen we veel tegenslagen op onze weg vinden? En wat kunnen er veel golven over ons heen slaan? Wat kan er veel gebeuren dat je echt in een donkere hoek zit en dat het echt heel donker is en dat iedereen die jouw verhaal hoort dat ook echt zou begrijpen? Maar de boodschap van het evangelie is wel, er is licht. En ik wil jullie meenemen naar de volgende tekst uit Lucas, Lucas 1, vers 78 tot 79. Daarin staat, dankzij de liefdevolle barmhartigheid van onze God zal het stralende licht uit de hemel zich over ons ontfermen en schijnen over ons allen die in duisternis verkeren, in de schaduw van de dood, zodat we onze voeten kunnen zetten op de weg van de vrede. Ik lees zelf deze tekst elke dag. Hij maakt onderdeel uit van de lofzang van Zacharias, de vader van Johannes de Doper. Johannes de Doper is degene die vlak voor Jezus kwam, hem aankondigde, hem aanwees. En dit is een van de mooie teksten uit de lofzang van Zacharias. Hoop. Er is licht. En dat licht is natuurlijk uiteindelijk Jezus Christus. Niet instant in je leven. Niet zomaar. Ook dikwijls niet na één gebedje en daarna is alles goed. Maar soms begint het met een klein straaltje licht. Met een belofte. En wordt het meer. En mag je Christus werkelijk ontmoeten. En soms begint het met een tikje op je schouder. Iemand die je wijst op een glimp van licht. We gaan verder lezen. 1 Koningen 19 vers 5 tot en met 9a. Vers 5. Hij, Elia, die viel onder de bremstruik in slaap, maar er kwam een engel die hem aanraakte en zei, sta op en eet wat. Elia die keek op en ontdekte naast zijn hoofd een brood in gloeiende kooltjes gebakken en een kruik water. Nadat hij had gegeten en gedronken, ging hij weer onder de struik liggen. Maar de engel van de Heer kwam terug, die raakte hem opnieuw aan en zei, sta op en eet wat, anders is de reis te zwaar voor je. Elia stond op, want toen hij had gegeten en gedronken, liep hij, gesterkt door dit voedsel, 40 dagen en 40 nachten door de woestijn, tot hij bij de Horeb aankwam, de berg van God. En daar ging hij een grot binnen om er de nacht door te brengen. Elia hoorde eerst van een boodschapper van Izebel en wat Izebel al van plan was te doen. En nu staat er een andere boodschapper bij Elia die hem tikt op zijn schouder. Ik merk overigens op dat in hoe dit verhaal verteld wordt heel vaak dingen twee keer gebeuren. Dat zou je misschien nog wel opvallen, maar heel veel dingen gebeuren twee keer. Zo ook hier, twee keer het tik op zijn schouder. Nou, hij eet duidelijk krachtvoer. In 40 dagen, 40 nachten loopt hij naar de Horeb, door de woestijn heen. En dan moeten een aantal dingen kunnen opvallen. Hij loopt door de woestijn, 40 dagen, 40 nachten. Hij krijgt eten van God. Hij is in de woestijn en hij komt uiteindelijk bij de berg Horeb, dat is de Sinaï. De berg van Mozes. De berg waar Mozes het verbond gesloten werd tussen het volk van God en God met Mozes. Dus allerlei toespelingen op Mozes mag je hierin horen. En mag Elia misschien wel voelen of ontdekken. Maar volgens mij ontdekt hij het zelf niet. Elia kruipt diep een grot in de nacht. Dat is echt nog eens een keer een donker hoekje om te verkeren. Heel diep de woestijn in een grot, alleen. We gaan verder. 1 Koningen 19 vanaf 9b. Tot 10, tot en met 10. Toen richtte de Heer zich tot hem, tot Elia, met de woorden: Elia, wat doe je hier? Elia antwoordde: Ik heb me met volle overgave ingezet voor de Heer, de God van de hemelse machten. Maar de Israëlieten, die hebben uw verbond met hen naast zich neergelegd. Uw altaren verwoest, uw profeten gedood. Ik ben als enige overgebleven en nu hebben ze het ook op mijn leven voorzien. God sprak: Elia, wat doe je hier? Zo mooi voor jezelf ook als je in een donker hoekje, in een donkere hoek zit in de donkerte, om voor te stellen dat God aan jou vraagt: wat doe jij hier? En dan te bedenken wat je dan antwoordt. Vertel mij dan gewoon je eerlijke verhaal aan God. En Elia, die antwoordde wat we net gelezen hebben. Nou, ik heb me met volle overgave ingezet voor de Heer, de God van de hemelse machten. Israëlieten hebben uw bond naast zich neergelegd. Altaren verwoest, profeten gedood. Ik ben als enige overgebleven. En nu hebben ze het ook nog eens een keer op mijn leven voorzien. Als je je verhaal vertelt aan iemand, dan vertel je je verhaal altijd op een manier. En je maakt altijd een selectie van gebeurtenissen. Als je ruzie hebt met je zusje en je komt bij je moeder en je vertelt wat er gebeurd is, dan heb jij jouw verhaal en je zusje heeft je verhaal. En dat zijn natuurlijk hetzelfde gebeurtenissen, twee verschillende kanten. Je vertelt altijd een bepaalde kant van het verhaal, zoals jij het beleeft. En dat is vaak eenzijdig. En zo is Elia's verhaal hier ook. Enorm eenzijdig eigenlijk. Elia noemt niet alle zorg die hij van God heeft gekregen, met dat kruikje, dat meel, die weduwe, de kracht van God, met die jongen uit de dood is opgestaan. Hij noemt niet dat God hem heeft geholpen met dat vuur, met grootste dingen, machtige dingen, dat God echt voor hem heeft gezorgd. Maar Elia die focust vooral op zichzelf. Ik heb hard gewerkt. Wat heb ik hard gewerkt? En alles zit tegen. Nu willen ze ook nog eens een keer mij doden. Ze, in plaats van Izebel. En Elia kijkt niet dus naar wat er wel is gebeurd. En alle Israëlieten die toen dat gebeurde met dat vuur wel degelijk zeiden: God, u Heer, alleen bent God. Zegt hij niet: nee, iedereen is tegen mij. Niemand houdt van mij. Nooit zit het mee en ik ben helemaal alleen. Het is wel mooi om te bedenken als jij een vriend bent of een vriendin van Elia. Of een diaken of een ouderling of een bezoeker. En je komt bij Elia, wat zou jij dan zeggen? En je treft je vriend of die andere persoon zo aan. Hoe zou jij het aanpakken bij Elia? Zou jij meer luisterend zijn? Dat je tegen Elia zegt van: ja, je bent het zat. En dat Elia zich echt begrepen voelt. Of ben je meer van: kom op Elia, schop onder de kont. Van: kom op Elia, kijk eens naar wat God wel heeft gedaan. Kijk eens naar de kracht die er is geweest. Kijk eens naar alle mooie dingen, meer zo. Of misschien rustig, iets van allebei en begrijpend en wijzen op: tel je zegeningen Elia. Elia krijgt niet een zuster of een broeder op bezoek, maar God. Dat zou hij misschien ook wel eens willen, maar hij krijgt God op bezoek. We gaan verder lezen, 11 tot en met 13. Kom naar buiten, zei de Heer. En treed hier op de berg voor mij aan. En daar kwam de Heer voorbij. En ging een grote, krachtige windvlaag voor de Heer uit. En die bergen spleet en rotsen aan stukken sloeg. Spektakel. Maar in die windvlaag bevond de Heer zich niet. Na de windvlaag kwam er een aardbeving. Maar in de aardbeving bevond de Heer zich niet. En na de aardbeving was er vuur. Maar in dat vuur bevond de Heer zich niet. Ja, probeer het eens voor te stellen wat er allemaal gebeurt. Na het vuur klonk het gefluister van een zachte bries. En toen Elia dat hoorde, sloeg hij zijn mantel voor zijn gezicht, kwam naar buiten en ging in de opening van de grot staan. Toen klonk er een stem die tegen hem zei: Elia, wat doe je hier? Spektakel, hè? Dat een windvlaag die rotsen splijt. Dat moet geweldig zijn geweest. God was er niet in. En God was ook niet in het vuur. En God was ook niet in de aardbeving. Hoewel die dingen Elia misschien wel, die zullen echt indruk hebben gewekt. En zulke soort spektakel gaat ook wel eens vaker aan de verschijning van God vooraf. Eerder ook op de Sinaï. En als psalmen spreken over God verschijnt, is er ook vaak zulke soort spektakel bij. Maar God is in de kalme bries. En dat is iets wat alledaags is, hè? Een kalme bries heb je zo'n beetje elke dag. En die kalme bries, die wekt bij Elia pas echt ontzag. En dat merk je, want hij slaat die manten voor zich. En dat is een teken ontzag voor God. En nu maak ik niet de toepassing dat je God moet zoeken in de kalmte. Ook al kun je dat prima doen en is het goed en doe ik dat ook om God in de kalmte, in de rust te vinden. Maar dat is nog niet het punt hier. Nu gaan we zo verder lezen. En dan zou je denken, God vraagt nu aan Elia, Elia, wat doe je hier? Hij maakt van alles mee van God, spektakel en ook Gods aanwezigheid. En dan verwacht je, nu is Elia veranderd. Toch, je hebt een ontmoeting met God, dan gebeurt er iets met je. En dan verandert er iets met je. Dat raad je aan. En dan mag je verwachten, nu gaat Elia praten, veranderd door God. Maar we gaan het lezen. Vers 14. Elia antwoordde toen God het weer vroeg. Ik heb me met volle overgave ingezet voor de Heer, de God van de hemelse macht. Maar de Israëlieten, die hebben uw verbond met hen naar zich neergelegd. Uw altaren verwoest en uw profeten gedood. En ik ben als enige overgebleven. En nu hebben ze ook op mijn leven voorzien. Geen spat veranderd. Gewoon exact hetzelfde verhaal. Exact hetzelfde verhaal als de eerste keer toen God aan hem vroeg. Elia, wat doe je hier? Ontmoeting met God, niks gebeurt met Elia. Ik weet niet wat het doel van God was met deze ontmoeting, maar op dit moment is er nog niks gebeurd met Elia. Gewoon hetzelfde antwoord. En dan komt God met een opdracht, vers 15 tot en met 18. De Heer zei tegen Elia, keer terug en ga naar de woestijn van Damascus. Krijgt hij drie opdrachten. Daar aangekomen moet je Hazael tot koning van Aram zalven. Jehu, de zoon van Nimsi, moet je zalven tot koning van Israël. En Elisa, de zoon van Safat uit Abel-Mechola, moet je toch tot je eigen opvolger zalven. En wie ontkomt aan het zwaard van Hazael, of Hazael, zal gedood worden door Jehu. En wie ontkomt aan het zwaard van Jehu, zal gedood worden door Elisa. Maar ik zou in Israël 7000 mensen overlaten die niet voor Baal hebben geknield en hem niet hebben gekust. Hij krijgt instructies. Gewone dingen om te doen. En als ik deze twee dingen bij elkaar pak, die instructies en die verschijning, hoor ik twee dingen. 1. Soms werkt God door spectaculaire dingen. Door vuur, door aardbeving, door wind, door wonderen. Gaaf om mee te maken. Indrukwekkend. En dan kun je voor je gevoel zo aanwijzen, hier is God. Maar soms, en net zo goed, en vaker, werkt God door een kalme bries. Iets alledaags. Door het gewone. En is hij daarin aanwezig. En Elia krijgt gewoon opdracht om gewoon, hij mag een koning zalven en nog een koning zalven en opvolger aanstellen. Geen spektakel van God, maar gewone dingen. Maar hier gaat God doorheen werken. Hier gaat God dingen doorheen doen. De kalme bries en gewone dingen. God werkt niet alleen in het spektakel, maar ook in het gewone. Dat is het eerste. En het tweede is, wat Elia hier mag leren, is... Elia, het hangt niet allemaal van jou af. Jij bent niet de enige in het koninkrijk van God. En jij bent niet de enige die het allemaal goed gedaan heeft en hard gewerkt heeft. God heeft echt nog wel meer mensen die hem ook trouw zijn gebleven. God heeft meer mensen... Hem trouw laten zijn. Jij bent niet Gods plan. Jij bent het niet. Maar je mag deel uitmaken van Gods plan. En het is Elia wat naar de bol gestegen. Hoe belangrijk hij wel niet is. En ik kan het me voorstellen. Jij ook. Gezien de geschiedenis van Elia. Wat hij heeft mogen doen. Hij mag zeggen. Het zal hier niet meer regenen totdat ik het zeg. 3 jaar droog. Vuur uit de hemel. Een dode. Iemand uit de dood mogen opwekken. Spectaculair wat God allemaal, hoeveel vrucht God door hem heeft gebracht. En dan kun je zomaar gaan denken dat je wel heel erg belangrijk bent als Elia. Dat het echt om jou draait. En als het dan tegen zit en je ziet even niks meer van God en alleen maar tegenstand. dat je het gevoel hebt, wat is dat nog met het Koninkrijk van God? Er is niks te zien. En mijn indruk is dat als je in het Koninkrijk van God werkt, in dienst bent van God, dat je een keer of wat op deze plek van Elia komt. Ik denk dat vele predikanten op deze plek wel eens zijn geweest. Veel ouderlingen, veel zendelingen, profeten, kerkraadsleden, mensen bij de evangelisatiecommissie, in de zendingscommissie, bijbelklasleiding, maar elke christen die zich inzet voor God, elke christen die zijn werk doet voor God en voor zijn gevoel voor God werkt, zou zo verwacht ik, komt een keertje op deze plek waar Elia nu hier is. En misschien zat jij er wel in coronatijd. Ik denk ergens dat veel niet-gelovigen daar net zo goed kunnen zitten, die zich inzetten voor het goede, maar ook net zo goed die gedachten kunnen hebben van waar doe ik het voor als soms wel eens al het werk afbrokkelt waar je zo erg voor aan gewerkt hebt. En misschien ben jij nu hier wel waar Elia is. En herken je eigenlijk wel, zoals ik Elia tot nu toe heb geschetst, wat je leest in de Bijbel, herken ik. Ik heb me met volle overgave ingezet voor de Heer, de God van de hemelse machten. Maar wat zie ik nu? Je ziet niet wat je had gehoopt te zien. Je ziet en voelt vooral je eigen inspanning. Je voelt je alleen. En je bent vergeten waar de kracht werkelijk vandaan komt. Nou, sommige mensen die mogen dus horen dat ze wel degelijk deel mogen uitmaken van het plan van God. Andere mensen moeten meer horen dat ze het plan van God niet zijn. Maar dat ze maar een deel zijn van het plan van God. En sommige mensen mogen vanuit hier horen dus dat het Koninkrijk van God, dat het niet altijd gaat om de special effects en om de wonderen. En dat alleen dan God is, alleen als er wonderen zijn, alleen als er spektakel zijn, maar dat God echt ook werkzaam is in het gewone. In gewone daden van mensen die trouw zijn aan God en waar wordt gebeden, waar de Bijbel open gaat en waar mensen proberen Jezus na te volgen, bidden om de kracht van de geest en dat in de dagelijkse praktijk te brengen. De kalmbries dat God daarin aanwezig is. En dat je soms wel eens getroost moet worden met die gedachte, omdat het maar een kalme bries is en geen aardbeving, vuur of weet ik veel wat voor spectaculairs. God is ook werkzaam en juist en het vaakst en het meest daarin, ons alledaagse trouwe leven. En soms hoor je misschien wel eens een supermooi getuigenis van iemand waar God iets heeft gedaan in zijn leven, die misschien God heeft ontmoet en een totale verandering heeft weegebracht. En dan kun je wel eens denken, ja, hij of zij wel, maar bij mij zie ik zulke soort spectaculaire dingen niet. En dan zeg ik, nou, denk dan nog eens aan dit verhaal van Elia. Van het vuur, het spektakel, maar ook de kalme bries waar God aanwezig is. En troost je met die gedachten. En nou ja, troost klinkt alsof je zielig bent, maar sterk je met die gedachten. God is aanwezig in je leven, ook al is er geen spektakel. Maar gewoon in de kalme, alledaagse bries ook. Dat is wel heel mooi en cool, een bries. Al doorlezend kun je wel eens afvragen, of kun je afvragen, die Elia, somber in een hoekje, herpakt hij zich nou ook echt? In de verse straks, maar ook als je door zou lezen in een hoofdstuk, je vraagt je af, herpakt Elia zich nou? We gaan verder lezen, de laatste versen, 19 tot en met 21. Elia ging weg van de Horeb. En toen Elisa, de zoon van Safat, aantrof, was deze aan de ploeg. Ze waren aan het werk met 12 span ossen. Dus 12 teams met ossen. Elisa liep achter het 12e span. Elia liep op hem af en gooide zijn mantel over hem heen. En meteen liet Elisa zijn ossen in de steek, rende achter Elia aan. Laat mij afscheid nemen van mijn vader en moeder, zei hij. Dan zal ik met u meegaan. Doe wat je wilt, zei Elia. Ik dwing je nergens toe. Elisa ging terug, slachtte zijn ossen, braadde het vlees op het hout van hun juk en bood het zijn knechten aan. En daarna ging hij met Elia mee als zijn dienaar. Elia krijgt die opdrachten, maar we lezen niet eens in de Bijbel ook verderop niet eens dat hij het echt gaat doen. En hij zalft Elisa niet eens, maar nou, hij gooit wel de mantel eroverheen. Dat is een teken van, van in ieder geval mag jij mijn dienaar zijn. Elisa, super enthousiast. Echt alles wat Elisa doet is enthousiasme. Yes, dat is een jonge gast. Yes, ik mag ook profeet zijn. Ik mag achter de grote Elia aan. Ik mag in de leerschool bij Elia. supermooi. Wat mag ik allemaal nog meemaken met God? Dat is zijn grote verwachting. Supermooi. En Elia, of hij vraagt aan Elia van, mag ik nog afscheid nemen van mijn ouders? En Elia zegt, nou, prima jongen, ik dwing je nergens toe. Ja, echt een beetje laks antwoord. Als hij dan nog zou zeggen, wie de hand aan de ploeg slaat en terugkijkt, die is niet geschikt voor het koninkrijk van God. Kijk, daar gaat gezag van uit. Dat is een mooie profetische uitspraak van Jezus toen het hem werd gevraagd. Maar Elia zegt van, ach, doe wat je wilt, ik dwing je nergens toe, ik wacht wel op jou. Elisa is enthousiast, verbrandt radicaal zijn schepen achter zich en wordt profeet. Met enthousiasme. En nu hoop ik voor jou, ik hoop dat je meer hebt van het enthousiasme van Elisa dan van Elia. Het kan zo'n gevaar zijn, hè, dat we een beetje op deze manier achter Elia aangaan. Ook al heb je veel meegemaakt met God, misschien zeker als je oud bent, ouder, dat je een beetje gezapig kan worden en kan denken van, nou, ik heb het allemaal wel gezien. Ik heb al veel met God meegemaakt, misschien of ik heb veel gedaan in de kerk, maar ach, het gaat allemaal een beetje in hetzelfde. Het lijkt allemaal een beetje op elkaar. Ik hoop, en ik wil je aan het stimuleren om iets van het enthousiasme van Elisa te zien. Want wat gaat God nog mooie dingen doen? En ik hoop dat je die verwachting ook hebt. En niet alleen het spectaculaire, maar ook gewoon in de dagelijkse trouw. De kalme bries waar God door jou heen kan werken. Gewoon omdat je God trouw bent, omdat je doet wat God zegt, met oprechte liefde iemand anders lief hebt. Wat kan daar, door die kalme bries, ongelooflijk moois van God van komen? Geen wonder, geen spectaculaire genezing, geen vuur, geen iets waar iedereen meteen van op de knieën gaat. Maar zoals Romeinen 12 zegt, oprechte liefde. Dat je iemand gewoon oprecht lief hebt. Iemand die jou tegenzit. Iemand die jou misschien dwars zit, die helemaal niet leuk is, maar die je toch oprecht lief hebt. Wat kan dat een enorme, kalme bries zijn waar God doorheen werkt. En ik wil je daartoe bemoedigen om op die manier ook om trouw te blijven aan God. En te merken dat God daar doorheen werkt. Besef dat het een Gods kracht is waar je in mag werken, die je de kracht mag geven tot zo'n spectaculair wonder als oprechte liefde. Dat het soms is. Toch. Besef dat jij niet Gods plan bent, maar je deel mag uitmaken van Gods plan. En daar eenvoudig over mag zijn en dankbaar. De kalme brief. En ik wil jullie uitnodigen nu om een tijdje stil te zijn. In het besef dat God ook hier is, in Kerk aan het Plein, deze kerk, in de trouw die hier is, die jullie hebben, het werk wat je doet met Kerk aan het Plein, om te beseffen, God is in ons midden, God werkt onder ons, God zal ons helpen, wij mogen hem aanroepen, om in dat in stilte te beseffen. En daarna maken we met een lied samen de preek af, waarbij het beeld van een kalme bries verandert in een beeld van een lied of een beeld van een kalme rivier. Dus een tijdje stil en het besef, God is in ons midden.